Zal hij doen, Willem? Hij doet het. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent vanmorgen. Dat we niet met z'n allen naar Biddinghuizen zijn en dat we hier als kerkraad gezeten hadden. Dan hadden we waarschijnlijk ook een fijne morgen gehad. Maar dat is ook de grootste reden natuurlijk waarom de kerk vandaag zo leeg is. Al die mensen die zijn in Biddinghuizen met elkaar om daar ook op een fantastische wijze met elkaar ook de Heer groot te maken. We zijn blij dat onze broeder Aag in ons midden is. Fijn dat u op deze Pinkstermorgen de dijk overgekomen bent. Om ook het woord... Ja. Nou ja, en dat u de Afsluitdijk gepakt hebt waarschijnlijk. Want de Enkhuizendijk zal het wel druk geweest zijn. Naar Biddinghuizen toe. Ook jullie. Fijn dat jullie er zijn. Good morning. En de kinderen, ja. Die zijn er ook niet zoveel. Ik zie daar nog een aantal kinderen achter in de hoek zitten, dus ja. En daar zitten er nog een paar, ja. Dus er zijn er nog wel een aantal. Ook de kinderen straks een hele fijne dienst als jullie naar achter toe gaan. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stil gebed. Zodat we onze gedachten mogen leegmaken van de dingen die misschien niet goed zijn. En dat we ook ons hart volledig kunnen richten op de Heer en op de woorden die onze broeder Aage zal brengen vanmorgen. Laten wij stil zijn. En zo mogen we ook weten dat deze morgen onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Dan vraagt de kerkenraad uw gebed voor ons alleengaande, onze rouwdragende, onze zieken in de gemeente. En ik wil u verzoeken om voor de volgende mededeling op te staan van uw zitplaats, indien dat mogelijk is. Want vanmorgen is mij het bericht ter oren gekomen dat onze broeder Ab Veenstra gisteravond op 79-jarige leeftijd is thuisgehaald door zijn Heer en Heiland. Gisterochtend was ik nog even bij hem, toen was hij ook al niet meer aanspreekbaar, maar hij was rustig. En Wil was heel rustig. En we mogen weten dat hij inderdaad is thuisgehaald en dat hij een kind van de Heer was. De uitvaartdienst weten we nog niet precies, maar Yvonne melden wij vanmorgen dat ze het proberen op vrijdag te doen, ook in verband met de examens van die meiden. En de dienst zal plaatsvinden in Brezant, in het kerkgebouw in Brezant. En hij zal ook begraven worden op de begraafplaats in Brezant aan de Middenweg. En dat is omdat al zijn roots daar liggen. Dan gaat u weer zitten. Als er meer bekend is daarover, dan zal ik dat uiteraard in de krant kunnen lezen en de uitnodiging zal ook in de krant volgen. Dan vragen we ook een gebed voor onze mensen die herstellende zijn van operaties. En dan denk ik aan onze zuster Dien van der Horst, zuster Joke van Marion, is in ons midden. Gaat goed, gaat goed. Onze zuster Lida van Krimpen is ook in ons midden. Gaat ook goed. Leidy van Krimpen, ja. Maar denkt u nou aan deze mensen. Ook onze jeugd wil ik bij u brengen. Ja, er zijn er vandaag niet zoveel, maar we hebben wel heel veel jeugd in onze gemeente. Brengt u ze bij onze hemelse Vader. Vooral in deze roerige tijden waarin we onrust ondervinden onder elkaar, met elkaar. Maar ook in de wereld onrust ondervinden. En ik wil het toch even zeggen. Gisteravond zaten wij naar Family 7 te kijken, naar de Kim Pinksterconferentie, waarin... ook die dame die daarvoor ging ook aangaf dat wij moeten leren met z'n allen door de ogen van de Heer Jezus te kijken. En dat er sommige dingen zijn waar wij niks van begrijpen. Maar als we juist de openingen gaan zien die de Heer Jezus daarin geeft naar ons toe. Dat we dan ook mogen weten dat de Heer daarin leidt. En dat zullen niet altijd dingen zijn zoals wij denken dat ze moeten gaan. Maar de Heer heeft een mooi plan. En dan tot slot ook nog zeggen... Onze broeder wist dat zijn paspoort getekend was. En wij vragen altijd om garanties. Garanties, dat we garanties willen hebben voor dit, garantie willen hebben voor dat. Ik betrap mezelf er ook op. Als je bijvoorbeeld een nieuw bed koopt, hoeveel lang zit er garantie op? Maar wij hebben één hele grote garantie, dat wij een hele hoopvolle toekomst hebben. En dat garantiebewijs gaat nooit over. Dat garantiebewijs is één keer getekend en die kun je je hele leven lang meedragen. Dus dat wou ik nog wel met u delen. Volgende week, zo de heren wil, zal bij ons volgen onze broeder Pim de Rieu. In die dienst zullen we ook het Heilig Avondmaal vieren. En ik wil u allemaal vragen om van de week ook eens na te denken over wat het Heilig Avondmaal voor u allemaal betekent. En ook daarin wil ik u vragen of u, als u volgende week ook aan het avondmaal gaat, om ook bewust naar het avondmaal toe te gaan. En ook gewoon eens in stilte hier naar voren te komen. En in stilte dat stukje brood aan te nemen. En dan ook, als u naar uw zitplaats toe loopt weer, gewoon voor uzelf nadenken of biddend wat de Heer Jezus voor u gedaan heeft. En ook zo op die wijze eerbiedig ook het avondmaal te mogen vieren. Na die dienst, na de avondmaalsviering en na de dienst, zullen we ook een oudstenverkiezing houden. En dat zal op dezelfde wijze gaan als de vorige keer. Dus alle leden die dan volgende week aanwezig zijn, die verzoeken we om na de dienst even te blijven zitten. Dan zullen we even de schuifdeur dicht doen. Kunnen de vrienden kunnen even een bakje koffie gaan drinken. En dan zullen we even in gebed gaan met elkaar, de briefjes uitdelen, waarna u kunt stemmen en ook daarna weer kunt gaan koffie drinken. Dan zullen we in de loop van die zondagmorgen zo snel mogelijk proberen om die te tellen. En ook bij de mensen. Ja, die is aan. Ik zal hem toch maar even hier opknopen. Nou, de mensen thuis die zullen wel begrijpen dat er het een en ander met geluid misging. Of misging. Het is eigenlijk een beetje mijn schuld, want ik wou dat ding niet op mijn hoofd hebben voor die afkondiging. Dus sorry Willem, ik zal volgende keer naar je luisteren. Dus de oudste verkiezing zullen we dan wel zo snel mogelijk proberen te tellen. En degene die dan op dat moment gekozen zijn, zullen we ook zo snel mogelijk de uitslag doorgeven. Niet dat ze nog weer een aantal dagen in spanning zullen zitten. 3 juni, dat is die zondag daarna, zal ons broeder Leendert Post hier in de gemeente een bijbelstudie geven, een bijbelstudieavond geven. Die zal om 19:30 beginnen en onze broeder zal praten over de gemeente. En dan de gemeente in de breedste zin van het woord. En mochten er naar aanleiding van die avond een hoop vragen komen richting een bepaalde kant van de gemeente, dan kunnen we altijd onze broeder nog vragen of hij dan een bepaalde hoek daaruit nog wil belichten op een andere avond. 30 juni, dan is er een fotodag georganiseerd in Enkhuizen. Daar mag u allemaal maar mee. Ik denk dat het lijst nog achterin ligt waar u zich kunt opgeven. Kosten zijn voor uzelf, de toegangskosten. En het belooft natuurlijk een hele mooie en gezellige dag te worden daar. Woensdagmorgen is het de inloopmorgen. Dan bent u allemaal van harte welkom voor een bakje koffie en een goed gesprek. Donderdagavond hebben we onze wekelijkse bidstond hier in de kerk. Dan bent u ook allemaal van harte uitgenodigd en nodig, 's avonds om 8:00. Maandag 4 juni, heb ik nog opgeschreven, is er de ouderenmiddag van onze zuster Vrouwke. Moeten ze daarbij jou voor opgeven? Want ik kijk, ja, iedereen denkt, wat kijkt hij nou, waar zit die hoek in? Maar onze zuster Frauk zit achter het glas daar. Maar u kunt zich nog opgeven bij zuster Frauk. Die middag die begint om 2:30. Dan hebben we vanmorgen ook een bruidspaar. Lydia en Willem de Boer. Ik heb gevraagd of ze naar voren wil komen, maar onze broeder Willem die heeft een beetje podiumvrees, zei hij. Dus die, goed, we laten hem zitten. Maar ze zijn 40 jaar getrouwd. Waren 40 jaar getrouwd, als ik het goed heb, toch? Lydia? Waren 40 jaar getrouwd. Ik ben de dag vergeten.
Gisteren, vrijdag.
We houden het op vrijdag. Lydia knikt maar vrijdag. Vrijdag waren ze 40 jaar getrouwd en we willen hun graag toezingen zometeen. Uit opwekking 123, groot is uw trouw, o Heer. En dat mogen we dan staande doen. Waarna we dus ook de zangdienst zullen vervolgen. Maar zoals u ziet, hebben we geen combo. Onze broeder Gert-Jan is terug. Maar de mannen van de muziek hadden al een hele mooie playlist samengesteld. Zodat we met een band kunnen zingen. En de liederen in onze dienst, die zal onze broeder Gert-Jan begeleiden op het orgel. Weer fijn dat onze broeder weer terug is. Geweldig dat je er bent, Gert-Jan. Volgende week, zoals ik al zei, gaat onze broeder Pim voor. En in die dienst zullen we dus ook het heilige avondmaal vieren en de oudste verkiezing houden. Nou, dan wens ik u een hele fijne dienst toe. En we gaan heerlijk zingen met de biemer en de muziekband. En we zingen ook het ballonnenlied als eerste nog voor de kinderen. En de liederen die we in de dienst zingen, die zullen ook bijgevoegd zijn bij het stikje voor de mensen thuis. Dus de mensen thuis kunnen op het stikje even op een briefje zien welke liederen we gaan zingen. Dan wens ik u een hele gezegende dienst.
Sterkte en
zijn woord gegeven. Het begint bij Genesis en tot en met Openbaring. Zie je wie en wat hij is. Het is niet altijd even simpel, soms begrijp je het niet meteen. Maar zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. Dwars door de geschiedenis. En we mogen gaan ontdekken hoe fantastisch goed hij is. Hij zal doen wat hij beloofd heeft. En hij laat ons nooit alleen. Ja, zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde. Hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. Zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde. Hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer.
Oh, my dear. zal toch mijn ziel uw lofvlied blijven zingen. 10.000 jaren tot in eeuwigheid.
Zijn heilige naam, met die passie naar God, voor mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
Zijn liefde. heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Nu vallen druppels reeds neder. Zend ons die stromen, o Heer. Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal zijn. Op de valleien en bergen zal er nieuw leven dan zijn. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Nu vallen druppels reeds neder. Zend ons die stromen, o
Nou, broeders en zusters, voor dat laatste lied had ik het er een man ook over laag, hoor. Dat klinkt ook heel wat mooi. Er is nog een cd in de hand. Fijn in uw midden te zijn. Ik wil eerst deze dienst in gebed en voorbeden van de Heer brengen. We gather and pray. En daarna lees ik met u, dat zal ik ook even twee talen zeggen, Galatians 5, 13 tot 26. En de tekst van mijn sermon is het volgende week. I give a short summary before preaching the words. En hier zijn vijf. En after the reading of the shared scriptures, we sing our wedding. Dus bidden. Hemelse Vader, we danken u voor deze dag. We danken u dat we samen zijn in de naam van de Heer Jezus. We danken u dat we op deze Pinksterdag bij elkaar zijn. Ja, om te na te denken over het werk van de Heilige Geest. We weten natuurlijk die geschiedenis van die geweldige Pinksterpreek van Petrus. Die met de profeet Joël laat horen dat de verheerlijkte Christus door de Heilige Geest over de gemeente en over mensen heeft uitgestort. En door geloof vervuld kunnen worden van de Heilige Geest. Dat wil ik met u even laten blijven. Ja. Heren, Wilt u bij ons? Wilt u ons een gezegende dienst geven? We zijn ook blij dat Gert-Jan en zijn vrouw in ons midden zijn. Maar het heeft wel een reden. En de reden is vrouw. Hiertoe wil ik ze ook bij de Heer neerleggen aan het vaderhart. Wil u een sterke steun en kracht geven? Steeds weer doen uitzien, troost. Bruidspaar in ons midden, 40 jaar getrouwd. Ik zei dat we nog een goede familie kan leven. 11 jaar. Als ik zoveel ben. En we willen ook hen samen met hen danken. Het is een geweldige mijlpaal. Spaart voor elkaar. En ik vaak anders. Heer, wilt u een vreugdevolle dag geven? Wilt u een vreugdevolle tijd geven? Wilt u een bovenhoud daarbij uitgeven? Heere, Jezus wil, Jezus die twee dieren. Amen. Lezen we dus nu Galaten 5, vers 13 tot en met 26. De tekst lees ik niet meer, het staat erin. En dan zingen we dus opwekking 4. Ik heb hier de nieuwe Bijbelvertaling. Die een andere hebben. Die scheelt iets met de NBG en de SV. Maar het bent wel. Galaten 5, vers 13 tot en met 26. Ik heb hier.
Zoom. Ja.
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dient elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. En dan komen de werken van het vlees. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woedige gekonkel, ruzie, rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. En ik herhaal de waarschuwing die ik u eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets op tegen heeft. Wie Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten wij elkaar niet uit eigen waan de voet waar zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Nou, dat is de hele schriftlezing. De focus van de preek ligt dus op vers 13 tot en met 18. Over het leven door de geest. Waar ik hopelijk met u dingen kan delen. Wilt u nu zingen? Uit opwekking voordat ik de preek doorgeef. Nummer 400. Nou, broeders en zusters, dus ik heb beloofd dat ik even kort eens de preek in het Engels zal samenvatten. I give it a try. Ja, een beetje Nederlands, hoeft het niet. En de andere?
Die spreken
Engels. Vertaalt u?
Nee hoor.
Nee. Kijk eens, aan wat een strenge mevrouw. Nou, het is een hobby voor mij to speak in English, but I let it for what it is dan.
After the sermon,
yeah. Yeah. All right, and otherwise I am available. Nou, doe het zo. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Toen ik nadacht over deze dienst. Toen dacht ik, ja, ik kan nou wel over handelingen preken. Over de vervulling met de geest. En die geweldige tekenen van vuur en tongen. Over de doop met de geest. En dat is natuurlijk een hele goede boodschap. Daar gaat niks van af. Dat is gewoon zo. Maar ik ben een beetje bezig na te denken samen met Hudson Taylor over zijn leven en over zijn geloofsleven. En toen stuitte ik toch op Galaten 5, dat leven door de geest ook in tegenstelling met het leven door het vlees. Want dat komt natuurlijk altijd samen. En daarom wil ik eens gaan proberen om die teksten vers 13 tot en met 18 met u door te lopen. Want vrijheid, ja, dat is een toverwoord, hè, in de wereld. De leus van de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederschap, eigen meester en niemands knecht. En aan de andere kant, tijdens mijn opleiding theologie moesten wij op de universiteit waar we waren af en toe uitzonderlijke taken verrichten. Dan was ik daar niet te goed in, maar ik deed het wel. Heb ik wel eens een christen horen zeggen, ik ben een vrij mens in Christus en ik hoef dus geen bevelen van anderen meer op te volgen, want ja, iemand had de leiding bijvoorbeeld over een schoonmaakteam. En dan moest je doen wat er gezegd werd. Het was niet anders. Nou, dat is dus ook geen vrijheid. En hij weigerde te gehoorzamen. Ja, hij is ook niet lang student gebleven, maar dat is weer een ander verhaal. Paulus vertelt de Galaten dat ze vrij zijn en dat is brood en hoog nodig. Want wat is er aan de hand in die brief? Nou, ze willen vanaf heiden weer Jood worden. Ze willen terug, de klok terugzetten naar dat oude vermond van de schaduwen, de besnijdenis, de feestdagen. En dan geeft hij gelijk maar een waarschuwing. Ja, kijk nou uit dat je die vrijheid niet op een verkeerde manier gaat gebruiken. En jezelf als het ware gaat dienen. Want het gaat om een vrijheid die heel anders ligt. Het gaat om een vrijheid door liefde. En juist om het dienen van die ander, dat is de manier om God te dienen. Vrijheid betekent dus niet, broeders en zusters, dat je een ZZP'er bent. Integendeel, je verkregen vrijheid is een gave van de Heilige Geest. Je kunt het vergelijken met de trekvogel. Een zwaluw of een gans die vliegt. Die vliegen keurig in een veetje. Die zijn dus vrij. Je zou zeggen, vrij als een vogel. Maar ze moeten zich wel aan de regels houden. Ze moeten elkaar aflossen. En er is een vogel voor vogel die de kop pakt. En af en toe moeten ze rusten op een visserschip. Want dat ik voer, nou dan in die trektijd en waren al die vogeltjes, die zaten allemaal op dat tuig, uit te rusten. Dus die vogels zijn wel vrij, maar die hebben wel een geregeld leven, die volgen een bepaald principe. Nu, Paulus noemt in zijn tekst het wandelen door de geest en het spoor houden door de geest. Nou, als we deze teksten gaan uitleggen, moeten we toch even terugkijken naar het voorgaande. Want De apostel vermaant de gemeente, houd die vrijheid nou vast, want Christus heeft u vrijgemaakt. En pak nou niet opnieuw een slavenjuk op. Want als je dat doet, als je je laat besnijden, dan moet je dus, en dan zeg ik er dit maar even bij, de verplichting navolgen om door je eigen kracht het hele wetje, de hele wet te houden. Moet je feestdagen houden, spijsvetten en een teruggang naar het oude verbond. En eigenlijk, zegt de apostel, dan moet je volmaakt zijn. En dat moet je allemaal zelf regelen. Ja, maar die 10 geboden dan, horen die niet bij dat oude verbond? Ja, dat horen ze wel zeker. Zeker in de vorm waarin Mozes ze op een stenen tafel heeft gezet. En dan spreekt Paulus hier over wetsvervulling door de liefde. Wel nu, ik zal de koe maar gelijk bij de horens pakken. Let nou eens op een bepaald gebod in de wet. U leest hem hier niet en als ik in een andere kerk preek, doe ik het soms wel. Nou, daar kun je het over hebben en niet over hebben. Maar welk gebod vindt u niet in het Nieuwe Testament wat wel in het Oude staat? 3 keer raaien. Sabbatsgebod staat er niet in. Als u het vindt, hou ik me aanbevolen. Maar ik heb het nog nooit gevonden. En wat wil dat dus zeggen? Dat sabbatsgebod geeft ook het schaduwgebeuren van de wet aan. Want, zegt Paulus, kijk, dat was in het Nieuwe Testament. Er staat niet stelen, niet begeren, niet doodslaan, niet echtbreken. Enfin, alles staat erin. Maar het oude verbond was de wet een tuchtmeester voor ons tot op Christus. En daarna wordt het evangelie neergezet. En dan wordt die wet, nou dat, daar heb ik het nog wel over wellicht, een morele wet die in je hart geschreven staat. Je dient in een nieuwe staat van de geest. En dat is waar het om draait. De geboden die ook specifiek op Israël staan, en wij zijn nu bezig te lezen na het eten Deuteronomium en Leviticus. Nou, je wordt draaierig van al die offers. Maar ik mag ze van mevrouw niet overslaan. Dus ik lees. Ja, ben heel erg volgzaam wat dat betreft. En af en toe dan doe ik wel een bladzijtje zo hoor. Nou, ga ik naar de heffer of naar het brandaffer, staat er nog intussen, maar dat weet jij toch ook niet. Goed, beetje smokkelen. Maar die staan niet in het Nieuwe Testament. En het regendeel, de Hebreeënbrief, die zegt dat onze lofprijzing een offer is en onze aanbidding. Nou, er is dus wel wat veranderd. Het is nog steeds niet mogelijk om legaal te moorden en te stelen. Dat mag nog steeds niet. Ook niet onder het oude, nieuwe verbond. Maar laten we nou eens gaan praten met elkaar deze morgen over de vrijheid van de geest. Dan heb ik 3 gedachten, 3 kapstokken. Vrijheid, vrijheid door de geest, overwinning door de geest. En dat is mijn Pinksterpreek van morgen. Nou, vrijheid, dat is een groot goed. Vers 13 tot en met 15 belooft vrijheid, maar geeft ook grenzen aan. Geroepen tot vrijheid, maar wat ligt er op de loer? De zonde ligt op de loer. Vrijheid tot liefhebben, broeders en zusters. En dan volgt dat magistrale woord, de wet wordt in 1 woord vervuld. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Want die zonde die maakt maar dat je elkaar in de gemeenten, en ik ken de praktijken, helaas wel, opeet. Verslind, ruzie, ego's enzovoort. Zo, en nu verder. Even een opmerking over vers 14. Daar wordt vertaald, de wet wordt vervuld door de liefde. De wet is vervuld door de liefde. Dat kan allebei. Hetzelfde woord in de tegenwoordige tijd of in de voltooide tijd, want in Grieks heeft het dezelfde uitgang. Nou, ik zou willen aanhouden, is vervuld door de liefde. En dat bedoel ik zo. Als u, als wij, als ik, als wij met elkaar, in ieder geval de houding hebben, het verlangen hebben dan om te leven door de liefde, dan is het automatische gevolg, je leeft dan door geloof, dat je niet doet wat de wet verbiedt. Dat is helder, dat is praktisch. Als je echt elkaar lief hebt en het belang van elkaar zoekt en niet altijd de meeste wil zijn. En helaas, broeders en zusters, daar gaan een heleboel gemeenten aan stuk. Dat er iemand denkt dat God niet meer buiten hem kan. Als je leeft door de liefde, dan vervul je de wet. Dat is, de wet is vervuld door de liefde. Nou dan de uitdrukking opeten en verslinden. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Ik wil geen taalles geven, maar dat wil dus zeggen, het kan een slopend proces zijn. Er wordt steeds herhaling gezien. Het zijn van die kleine vossen die de wijngaard ondergraven. En wat houdt de apostel ons nou voor? Nou, Paulus is een praktisch mens, dat zou ik je niet zeggen van die geleerden, maar staan in de vrijheid, geroepen zijn tot vrijheid. Ja, hoe moet je dat dan doen? Hoe ga je er dan mee om? Hoe doe je nou praktijkervaring op? Wat is de waarde van vrijheid en de onderwerping aan Christus? Nou, dat is inderdaad die onderwerping. Afhankelijkheid. Met het vlees wordt de zondige natuur bedoeld en die aandrang tot begeerte van de zonde. En dan zegt, schrijft de apostel, de praktijkervaring, heb nou God lief boven alles. En je naast als jezelf. En dan leef je door de liefde. Ja, maar, ja, nee, God is liefde. Jezus is liefde. Hij heeft ons vrijgekocht. Galaten, gemeente, jullie zijn vrijgekocht van een levensstijl die wel de Heer in een schaduwdienst gedoogde. En dan kom je weer terug naar gelaten. Maar doordat Jezus alles heeft vervuld. Verzoening, loskoping, bevrijding, vergeving, ja zelfs verheerlijking. Mag je leven in de volheid van de Geest. Kernprobleem is hier dat de gemeente weer Jood wilde worden. Klokje terugdraaien. Terug naar het jaar 2000 kunnen we ook niet meer. Ik heb wel eens gedacht, dat wil ik wel. Kan ik een heleboel dingen anders doen? Nou, dat kun je wel vergeten. Ik ga maar eens terug naar mijn tijd dat ik in het begin bij de koffiebar was. Nou, en dat ik overal nog voor stond. En dat er zo'n geweldig enthousiasme was. Je wees drie teksten en je bombardeerde iedereen dood met die drie teksten om te getuigen van de Heer Jezus. En God vond dat fijn ook. Maar dat kan niet. Het is de bedoeling dat je groeit in je geloof. Het is de bedoeling dat je Jezus, God, de Heilige Geest steeds beter leert kennen. En daar hoort ook bedachtzaamheid bij en zachtmoedigheid bij en eens een keer die mond houden bij. Nou, dat laatste deed ik zelden. Maar broeders en zusters, in de gemeente is nu strijd ontstaan die ik ook in veel gemeenten helaas tegenkom. Verdeeldheid. Want wat krijg je nou als je op een gegeven moment tradities te veel voorrang geeft? Niet alle tradities zijn slecht hoor, echt niet. Ik bedoel, maar de winkels op zondag dicht vind ik nog steeds een hartstikke goede traditie. Ze mogen van mij allemaal met een dubbel hangslot op slot. Ja toch? Ja, en op een gegeven moment, als je gewoonte hebt om twee keer naar de kerk te gaan, zoals ik ben opgevoed, is ook niet verkeerd. Ik zat er wel soms als kind op mijn verdriet, maar dat is weer een andere vrouw. Tradities zijn niet slecht. Maar ze worden het wel als je denkt, kijk mij eens. Met een zwart pak. Ook dat is niet verkeerd. Kan heel netjes staan. Ik heb er ook wel in gehad. En op een gegeven moment zo weerslachtig mogelijk en zo je heilig en vroom en mogelijk voordoen. Weet je wat er dan in de gemeente gebeurt? Dan krijg je zoiets, ik ben lekker heiliger als jou. En op jou is nog heel wat aan te merken, want jij doet dit niet en je doet dat niet en je zwemt op zondag. Dan krijg je twist, verdeeldheid. En dan is er één nog zuiverder in de leer dan de ander. Nou, de wet is in één woord vervuld. Ik heb het al gezegd. Heb uw naaste lief als in uzelf. En Johannes noemt het een nieuw gebod, maar hij zegt het is ook al zo oud als de zon. En dan vraag ik u. En dan vraag ik mezelf. Doen we dat? Hebben we elkaar lief? Er staat een verhaal dat Johannes, die kwam van Patmos, toen was hij al wat ouder. Hangt er vanaf wie hem nou verbannen heeft, maar Nero of Domitianus. Ik denk Nero, maar in ieder geval, hij was vrij oud. En later kwam hij in Efeze terecht en dan liet hij zich naar de samenkomst dragen voor een preek van één zin. Lekker een korte preek. Heerlijk. Kunnen we gauw aan de koffie. En dan zei hij één zin. Broeders, zei hij dan, heb elkaar hartelijk lief. En die opdracht die zegt twee dingen. Allereerst de wet is vervuld en dan bedoelt hij de wet van gerechtigheid. Alle offers en schaduwdienst zijn wetten zijn vervuld en hoeven nooit meer terug te komen. En de apostel zegt, als u zich laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Weet u, broeders, als wij op een gegeven moment al die tradities en al die werken en al die gewoonten en al die mooie dingen boven Christus stellen. En eigenlijk zeggen diep in ons hart, God, kijk mij eens hoe heilig ik ben. En kijk mij nou eens wat ik allemaal voor u over heb. Dan zegt God, nou als je het zelf doet, hey, Christus niet nodig. Je kunt het toch zelf wel? En dan trekt de Heilige Geest zich terug. De apostel drukt uit, als u zich laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Als u door werken behouden wil worden, zal Christus u geen nut doen. Het kan of A of B. Ja, B is onmogelijk. Want je kunt het zelf niet. Maar het gaat alleen maar door Christus. En mijn gemeente, broeders en zusters, onthoud nou alsjeblieft. Alles is volbracht. Hudson Taylor die zei dan, toen hij tot geloof kwam, was hij 17 jaar. En toen zei hij, op een gegeven moment werd me duidelijk door de Heilige Geest. Die geweldige angstschreeuw, die triomfschreeuw van Christus aan het kruis, tetelestai, het is volbracht. Alles is betaald. Nou, broeders en zusters, Hudson die zegt dan, en ik zeg het met hem mee, en ik heb het weer ook een beetje ernieuw gezien, rust dan helemaal uit in hem. Geloof dan, vertrouw dan op de vervulling met de Heilige Geest. Want je kunt, dat was een lijfspreuk van hem, God nooit genoeg vertrouwen. En dat is geloven. Hij heeft jou de Geest gegeven. Hij heeft jou helemaal vervuld met de Geest en je mag op een gegeven moment verlangen uitzien en rekenen op de kracht en de vervulling van de Heilige Geest. Moet er soms wel om vragen. En je moet juist wel de juiste houding ervoor hebben. Ik kom nog op die vervulling terug. Tweede zegt, dat hebben we ook al gezien, dat we een ander in de gemeente lief moeten hebben en dat kun je niet genoeg benadrukken. Nou, ik ben wel eens mensen tegengekomen die zou je toch een oplapwapper geven. Tjonge, jonge, jonge. Nou, als ik die lief moet hebben, dan denk ik dat ik maar verhuis naar een andere kerk. Dat is het niet. Want weet je, in die andere kerk kom je er ook geen tegen. En als je dan weer verhuist, kom je er nog één keer tegen, want ze zijn overal. Wat moeten we nou doen? Hoe doen we dat nou? Nou, we geloven toch dat we een nieuwe schepping zijn. Dat de Zoon van God ons bij een nieuw volk geplaatst heeft. Dat we al opgestaan zijn uit het zondegraf. En dat we daarom verlangen naar een fonkelnieuw en heilig leven. Heb u naaste lief? Nou, Exodus 19 zegt het al. En Paulus haalt het aan in de Romeinenbrief en waar hij ook maar kan. Want hij had alleen maar het Oude Testament op te prediken in zijn tijd. Jezus gebruikt de tekst ook in een gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Kent u die nou? Van die leviet en die priester. Die reisde van Jeruzalem naar Jericho, want daar woonden er veel. Je kon in de tijd van Jezus met de priesters de straat aanvegen, bij wijze van spreken. Vandaar dat ze allemaal één keer per jaar één week dienst hadden. En een priester die had geluk als hij één keer in zijn priesterleven een keer treukoffer mocht brengen. Dat Zacharia viel dat de beurt. Dat ging door loting. Er waren er zoveel. Nou, je had erover. We hadden allemaal in orde ingedeeld. 24 geloof ik, als ik het goed onthouden heb. En die priester die had dan eindelijk dienst. Hij had een week dienst. Let op hoor. Maar als hij een lijk aanraakte en onrein werd, dan zat het erop met zijn dienst. En dat risico wilde niet lopen. Leviet deed hem dit ook. Want er waren er ook genoeg. Dus dan lag daar die man. Die was door rovers overvallen, uitgekleed, kapotgeslagen, beroofd. En dan lag er bloedend en naakt langs de weg. En dan kwam een priester. Grote bocht. Allemaal wit. Nog een grote bocht. Lijkt wel een circuit. Niet mee bemoeien. Ik ben priester. Leviet. Kwam er een Samaritaan langs. Stapt af. Legt de man op zijn ezel. Verzorgt zijn wonden. Brengt hem naar een herberg. Betaalt een shilling of een penning of wat dat dan ook is. En hij zegt, ik kom terug. Verzorg hem. Alles wat hij meer kost betaal ik. Dan heeft Jezus een twistgesprek met de fariseeën. Want die beschuldigen hem wel eens een keer weer eens van wetsontduiking. En dan heeft de fariseeën aan hem gevraagd, wat is het grootste gebod in de weg en hoe moet ik in de hemel komen? Nou, door de liefde. En dan zegt hij, nou, er was een priester, een leviet. En een Samaritaan en een gewonde man. Wie is nu de naaste? En dan kun je vertalen uit het Grieks. Want het werkwoord zijn kan daar meer kanten op als bij ons. De naaste geworden van degene die ziek, zak en misselijk gewond aan de weg lag. Want die fariseer kan zijn keel haast niet uitkrijgen. Degene die barmhartigheid heeft bewezen en dan is hij weg. Begrijpt u waar het om draait, broeders en zusters? Jezus zegt, moet je niet je mond volhouden van de liefde en op een gegeven moment alles over liefde hebben en liefde voor de leer en weet ik niet wat. Nee, je moet op een gegeven moment, als je naaste hulp nodig heeft, moet je klaarstaan. Dat is een leven door de geest. Dan moet je gewoon, een oudere broeder en zuster, ja. Heel dat merken ze wel in de thuiszorg. En dan op een gegeven moment hebben ze geen mens. Nou, dan gaat ze maar weer een boodschapje halen. En dan op een gegeven moment dan komt ze thuis met een lijstje. En dan stapt ze maar weer op de fiets. En dan brengt ze dat maar weer als ze er weer komt. Nou, ik denk dat dat zoiets bedoeld wordt. Gewoon, heel simpeltjes. Heel praktisch. Liefhebben door doen. Nou, de vrijheid door de geest in deze opdracht is ook een belofte. En die zien we in vers 16 en 17. Nou, eerst maar een paar opmerkingen. Het wandelen wordt uitgevoerd door de kracht van de geest. Maar vergis u niet, je kunt niet in je luie dekstoel in Centerparks gaan zitten. Het is ook een opdracht die de lezer verantwoordelijk maakt en dus ook ons. Wij hebben maar te wandelen door de kracht van de geest. En wanneer die opdracht wordt gehoorzaamd, houdt dat in dat men de werken van het vlees, hoort u dat gewoon niet doet. Echt, het is met het christen zijn het een of het ander. Als je wandelt door de geest, staat er zo letterlijk in het Grieks, vervul je niet de werken van het vlees. En dat is de gezindheid. Zondige natuur, dat is niet de oude mens, maar dat kan ik nu verder niet uitleggen. En dan moeten we even twee teksten bekijken, want Paulus die haalt een paar teksten aan bij wijze van spreken uit Romeinen 7. Nou, het is meestal andersom, want hij schreef een gelaten brief eerder als de Romeinenbrief, maar goed, daar gaat het even niet om. En in Romeinen 7, dat moet u goed onderscheiden, geeft hij een persoonlijke ervaring weer. Daar heb ik wel eens met u over gepraat. Maar in Galaten geeft hij de werking van de Heilige Geest weer in het leven van een gelovige. Dat is verschil. Hij begint ergens anders te denken. En die gelovige die heeft een krachtbron ontvangen die gewoon in staat is om de wil van God te doen. Ja, hoe dan? Hoe moeten we dat dan doen? Nou, vers 17. En Paulus beschrijft hier geen ervaring, maar een feit. Dat moet je onderstrepen. Dan wijst hij even op, ik wijs even, en hij misschien ook wel op Galaten 3, vers 3. Nou, als je het voor je neus hebt, is het goed, anders citeer ik wel even. Dan zegt Paulus tegen die Galaten dit. Die tekst heb ik wel eens vaker met u gedeeld, dat weet ik. Bent u begonnen met of in of door de geest? En eindigt u nu in het vlees? Dit wil ik van u weten, zegt u dan. Hoe hebt u de Heilige Geest ontvangen ten gevolge van de werken der wet of de prediking van het geloof? Dat zegt hij. En die tekst heeft mij overtuigd van het wezen van de doop met de Heilige Geest. Want Paulus die refereert hier naar een jaar terug, 2 jaar terug. En die refereert hier niet naar een geloofservaring, dat ook wel. En niet naar een geloofsleer, zoals het ook wel wordt uitgelegd. Nee, hij refereert hier terug naar een ervaring van de Galaten toen ze een kind van God werden, toen ze tot geloof kwamen. En toen kregen ze de Pinkstergeest op dezelfde manier, bij wijze van spreken, als met Pinksteren in Handelingen 2. Nou, broeders en zusters, ik geloof dat wij op de manier de Heilige Geest ontvangen, de eerste keer in ons leven, dat we het nooit meer vergeten. En dat kan ook gegroeid zijn, dat weet ik wel. Ik ga niet dogmatisch iets vaststellen. Ik ga ook niet zeggen, nou moet je op een gegeven moment net zo lang wachten tot je het hebt. Ik ga u alleen maar zeggen, u weet dat u het hebt. En zo mag ik het geloof ook wel uitleggen. En dan zegt Paulus, nou dan ben je gewoon in staat om Gods wil te doen en dan heb je geen excuus meer. De Heilige Geest mag het startpunt worden van het geestelijke leven. En pas dan op dat je niet terugvalt in je oude manier van leven. In een manier zoals je het deed toen je nog geen christen was. De Galaten willen de klok terugzetten en de hemel verdienen. En Paulus stelt hier vast, wat is nou de geestelijke bagage van een gelovige? Wanneer u door de geest wandelt, zondigt u niet. Sta hier even bij stil. Want dan krijg je weer een vraag en die moet ik met u even doorlopen. Is het dan mogelijk voor een kind van God om zondeloos te leven? Ik wou het. Ik wou het. Zal ik even een voorbeeld noemen? Nou, ik reed hier naartoe. Wat reed er weer voor me? Een bus en een camper met een grote auto ervoor. Op het karrenspoor, zal ik maar zeggen, vanaf Den Hoever naar Den Helder. En dat was weer tjoeke, tjoeke, tjoek. Ik weet wel dat ik 80 mag in de Rovermond meestal wel aan, maar dit was 50, 60. Goeie grutten, treft het mij weer. Ja, dus. En mevrouw zegt dan, leer je eindelijk een keer geduld. Nou, meer zeg ik niet, maar u snapt mij verder wel. Ik moet me echt inhouden. Ik heb helemaal geen zin. Want hij gaat niet harder. En ik moet er gewoon achteraan tuffen. Nou, dat is nou dat de zondige natuur, de gezindheid van het vlees begeert tegen de geest. De duivel kent je echt vanavond tot God, broeder, zuster. Hij weet precies wat je zwakke punten zijn. Echt. Hoef je niet aan te twijfelen. En hij gaat ze in uw leven steeds weer, als u ze niet aan de Heer Jezus geeft, uitproberen. Kan ik hem daar pakken, dan zal hij dat niet laten. En hij gaat rond als een briesende leeuw. Vergeet het nooit. We moeten leren. En deze prediker moet ook leren, steeds weer, daar is hij al jaren en jaren mee bezig. Om te zeggen, Satan, je kunt de boom in. Eruit! Ik verlaat mij op de Heer Jezus. En ik ga me niet ergeren. En ik ga me niet opwinden, al rijden er 25 caravans. Ik hoop het niet trouwens hoor, maar u begrijpt het. Hoe leiden we nou een geestelijk leven, broeders en zusters? Nou, er is maar één manier. U hebt de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam. Daar ga ik nu vanuit. U bent vervuld geweest met de Heilige Geest. U verlangt naar een vervulling met de Heilige Geest. Daar ga ik ook vanuit. Nou, dan is er maar één wijze. En dat is door geloof. Dat is een keuze. Ook een vertrouwen, ook een rusten in. Ik leg het wel eens uit met mijn gasauto. Er zit een knopje in en als ik op start moet ik even kijken of dat lichtje brandt. Want anders dan schakel ik niet over op gas en daar betaal ik belasting voor. Dus ik kan wel op benzine, maar ik rijd liever op gas. Nou, schakel ik niet over, moet ik dat knopje even indrukken. En dan doet hij dat wel. Soms is die computer wel in de war, dan moet je even herstarten. Vroeger had je een knopje en dan kreeg je een schok en dan reed hij door dik en dun op gas. Maar dat is nu niet meer zo, het is nu allemaal computergestuurd. Maar dat knopje is een keuze. Maar toen ik vanmorgen wegreed, toen deed hij dat rustig. Hij knipperde dus, dan gaat hij op gas. Nou, dat is de bedoeling van het leven door de geest. Dat hij gewoon begint, maar hij moet beginnen. Maar als het knopje niet knippert, is het fout. Nou, vraag dan even aan de Heere om het knopje in te drukken en druk het zelf in en stuur de Satan weg en dan leeft u door de geest. Dat is heel simpel. Ik wil niet zeggen zonderloos. Ik wil niet zeggen met strijd. Hudson Taylor die zegt dat het christelijk leven kost je hele leven wat. Maar de gevolgen van de zonde, al zijn ze vergeven, blijven ook je hele leven hangen. Die gaan ook niet weg, worden wel minder trouwens. Je leert ermee leven. Maar ik moet steeds... En u en wij moeten steeds op bepaalde momenten de goede keuze maken. Laat de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam. U bent dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Petrus zei, de Heer regeert. Want ik zou maar zeggen, nou daar staan we dan met ons goede gedrag. Al of niet goed. En ik kan dat heel goed begrijpen. Misschien zegt u nu wel, nou wie kan er dan zalig worden? Petrus zei, de Heer regeert en dat is bij de mensen onmogelijk, maar het is mogelijk bij God. Dat zegt hij in de evangelie van Marcus en Jezus zegt het uiteraard zelf ook tegen ons. Ga dus niet uit van menselijke onmogelijkheden. Dat doen we nog veel te veel trouwens. Maar ga uit van goddelijke mogelijkheden. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd, toch leef ik, dat is niet met mij en ik, maar Christus leeft in mij. Maar ja, ik leef nog met mijn maat 45 op de grond hier. Dat wil zeggen, ik ben nog niet verheerlijkt in de hemel, daar is alles volmaakt. Hoe moet ik het hier dan doen? Nou, door het geloof dat Jezus voor mij gekruisigd, gestorven en opgestaan is, zegt de apostel. En dan zeg ik tegen u allemaal en tegen mezelf, u hebt het maar te geloven. Klinkt erg hard, maar het is wel reëel. Geloven ze gaven? Jazeker. Ik weet dat we dat niet goed in staat zijn. Oh ja, als ik het nog niet wist, wie moet het dan weten, bij wijze van spreken. Maar wat moet God nog meer doen voor ons? Om ons te leren leven en ons te laten leven door de kracht van de Heilige Geest. Moet hij nou nog meer doen? Kan hij nog meer doen? Nee, hij kan niet meer doen, hij heeft alles al gedaan. Hij heeft zijn zoon laten kruisigen. Hij heeft ons gerechtvaardig verklaard. Hij heeft ons verlost van de slavernij van de zonde. Hij heeft, daar ga ik vanuit, toen we tot geloof kwamen, de Heilige Geest gegeven. En God de Vader mag nu de verantwoordelijkheid bij ons leggen om door de gehoorzaamheid aan zijn geboden door het geloof te leven. Nou, de overwinning door de geest. Paulus vertrekt in vers 18 weer vanaf zijn eerder ingenomen standpunt. De Galaten willen een Jood zijn door middel van wetsvervulling en besnijdenis en dan met God in het reine komen en een lijstje bij God inleveren. Kijk eens God, zo heilig ben ik. Paulus zegt in de brief eerder, ik heb u Christus voor ogen geschilderd. Dat is een Grieks woord dat lijkt op de Chinese muurkranten. Voor ogen geschilderd. Je kunt denken aan Psalm 19, die schepping. Als een schilderij verkondigt de macht van de schepper. Zo, daar kun je aan denken. Dat is wat hij bedoelt. Christus in zijn lijden. In zijn sterven, in zijn opstanding. Genade, gerechtvaardig, magie, wedergeboorte, bekering, vervulling met de geest. Ik hoop dat u aan het eind van deze preek begrepen hebt dat er maar één manier van leven is en dat is door de vervulling met de Heilige Geest. Dan oordeelt de wet u niet, dan bent u er niet meer onder, dan bent u onder de genade. En die positie hebt u voor God, dat is een rustpunt, dat is een genadepunt, dat is een beschermingspunt en dat is een gehoorzamingspunt. U mag rusten. In de genade, als die strijd daar is om de weg van de heiligmaking en volharding te lopen. Paulus is geen zwever. Hij is geen loper op de wolken. Hij zit niet steeds op de wolk halleluja te roepen. Nee, hij leeft zijn christenleven en steunt, zijn geloof steunt op harde feiten. Nou, dat geloof van ons ook. Die zijn niet te logeren, die zijn de hooggetuigen ons overgeleverd. Wanneer hij u zich door de geest laat leiden, bent u niet onder de wet. Komt die term weer. Vervult u hem door de liefde. Hebben we het over gehad. Nou, tot slot. Twee oproepen. Bent u verzekerd? Dat nog dood, nog leven u ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Anders. Laat u met God verzoenen. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft voor u tot zonde gemaakt. Door Jezus aan te nemen als uw verlosser. De deur van uw hart openzetten. Hij klopt als een razende trouwens. En hem binnenlaten in je leven. En geloven dat hij het speciaal voor jou heeft gedaan. En daar hartelijk dank voor zegt. De tweede is die geweldige tekst uit Galaten 5 vers 18. Bedrink u niet aan wijn waardoor u uw leven verkwist. Ik vertaal iets anders. En echt, het kan zo over, anders deed ik het niet. Word vervuld met de geest. Het woordje maar laat ik weg, want dat is een heel klein Grieks woordje wat een tegenstelling aangeeft. Een stap in het geloof. Petrus moest zijn voet op het water zetten en loopt naar Jezus toe. En als hij hem in het oog houdt, gaat alles goed. Maar ja, als je het golfje ziet en de storm ziet en de levensomstandigheden ziet, wordt hij bang en zinkt. Want je moet Jezus en je leven in het oog houden. Dat bedoelt de apostel met overwinning. Dan nog iets over die tekst van Efeze 5:18. Word vervuld met de geest. Dat is één Grieks woord. Dat is een passieve tegenwoordige tijd. Dat geeft allereerst een voortgang aan. Een durativus noem je dat. Dat gaat altijd steeds door. Maar het is ook een passieve opdracht. En het werkt ook als een opdracht vanuit de Griekse tekst. Wij zeggen word vervuld met de geest. Want we moeten dat passieve uitdrukken. Want het Grieks sowieso door een andere uitgang met één woord uitdrukt. Ja, dat is een beetje grammatica, maar kan ik niet laten. Hoe moet u dat nou doen? Een passieve opdracht gehoorzamen. Hoe doet u dat? Want dat is de vraag aan het eind van deze preek. Hoe doet u dat nou? Zal ik het heel plastisch zeggen, gemeente, onder de douche gaan staan? Wat bedoel ik nou weer? Nou, ik refereer even naar Johannes 7. Wat Jezus van de geest zegt, stromen van ik ben het levende water. Ze noemt te zeggen als die gouden kruik eraan komt en die bij het brandofferaltaar wordt uitgegoten. En zij zullen met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Jeremia had ze alles aan. Mijn 18, als ik het goed onthouden heb. Zegt Jezus, ik ben dat levende water. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Wat moet je nou doen? Drinken van dat levende water. Onder de douche gaan staan van dat levende water. En dan staat er in de Bijbel. Lucas 13, meen ik, 11 vers 13. Wie om de Heilige Geest bidt, dat is Pinksteren. Die zal voorzeker verhoord worden. Maar u moet wel hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Amen. Opwekking 2:14, ik weet niet precies meer wat er staat. We sluiten deze dienst met dankgebed. Ik geef een moment van stilgebed. Waarin u zelf persoonlijk de geest in uw leven kunt uitnodigen. Vragen kunt om vervulling. En daarna zingen we na dankgebed opwekking 383. Nou, dat is een lied uit het liedboek. Staat ook in 477, als u dat toevallig bij u zou hebben. Het is geest van hierboven, leer ons geloven. En dan kan in het voorspel de collecte worden opgehaald.
En daarna mag ik u zegenen. We gaan danken. Hemelse Vader, we danken u. Het woord ligt in het midden van de gemeente. Het gaat doen wat u graag wilt. Wat u behaagt, komt ook nooit leeg terug. Wilt u ons aangorden, heren, voor strijd en moeite. Dat klinkt gek op een blijde Pinksterdag, maar we leven in het laatste der dagen. En dat houdt in dat Satan nog meer zijn best zal doen om de gemeente te overspoelen met vuil en met zonde en met onreinheid. En ik wil u vragen, Heer, op deze Pinksterdag, als we blij bijeen zijn en ons uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest, dat u ons inderdaad vervult, de wapenrusting aantrekt en de gemeente wil wapenen voor die strijd. Inzicht wil geven, licht wil geven, leiding wil geven en haar vast wil houden. En ik wil u vragen, Heer, of u spoedig terugkomt. De volk Israël komt tot geloof. En dat is het laatste wat er gebeuren moet voordat u komt. Maak ons gereed. Maak ons klaar. Bovenal maak ons blij. En laten we leren God te vertrouwen. Dat kunnen we nooit genoeg doen. Heren, dank u voor deze dienst. Dank u ook voor het luisteren. Dank u voor de vrijmoedigheid. Dank u voor de gemeenschap. Wilt u ons veilig brengen? We worden verwacht in Jezus' naam. Amen. Kijk dan maar naar de hemel, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u, begoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, door de vervulling met de geest, van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.